Dan willen wij nu het woord van God openen bij de profeet Jona. Jona, Amos, Obadja, Jona. Daar kunt u het ongeveer vinden. En ik lees u hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2. En daar lezen we het woord van God aldus. Het woord van de Heere kwam tot Jona, de zoon van Amittai. Stap en ga naar de grote stad Nineve en predik tegen haar. Want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Maar Jona stond op om naar Tarsis te vluchten. Weg van het aangezicht van de Heere. En hij daalde af naar Jaffo of Joppe. En vond een schip dat naar Tarsis ging. Hij betaalde de prijs voor de overtocht en ging aan boord om met hem mee te gaan naar Tarsis, weg van het aangezicht des Heeren. Maar de Heere wierp een hevige wind op de zee. Er ontstond een zware storm op de zee, zodat het schip dreigde te breken. Toen werden de zeelieden bevreesd en ze riepen ieder tot zijn God. En ze wierpen de lading die in het schip was in de zee om het daardoor lichter te maken. Maar Jona was afgedaald in het ruim van het schip, was gaan liggen en was in een diepe slaap gevallen. De kapitein kwam bij hem en zei tegen hem, hoe kunt gij zo diep in slaap zijn? Sta op, roep uw God aan. Misschien zal die God ons aan ons denken, zodat wij niet vergaan. Daarop zeiden de mannen tegen elkaar, komt, laten wij het lot werpen, zodat wij weten door wie dit onheil ons overkomt. En ze wierpen het lot en het lot viel op Jona. Toen zei ze tegen hem, vertel ons toch, door wie dit onheil ons overkomt. Wat is uw werk? En waar komt u vandaan? Wat is uw land? En van welk volk bent u? En hij, Jona, zei tegen hen, ik ben een Hebreër. En ik vrees de Heere, de God van de hemel, die de zee en het droge gemaakt heeft. Toen werden de mannen zeer bevreesd. En ze zeiden tegen hem, hoe hebt u dit kunnen doen? De mannen wisten namelijk dat hij op de vlucht was, weg van het aangezicht van de Heere, want hij had het hun verteld. En ze zeiden tegen hem, wat moeten wij met u doen, zodat de zee ons met rust laat? Want de zee werd hoe langer, hoe onstuimiger. Daarop zei hij tegen hen, pak mij op en werp mij in de zee, dan zal de zee u met rust laten, want ik weet dat deze zware storm u omwille van mij overkomt. De mannen roeiden echter om het schip terug te brengen naar het droge. Maar zij konden het niet, want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger tegen hen. Toen riepen zij de Heere aan en zeiden, och Heere, laat ons toch niet vergaan om het leven van deze man. Leg geen onschuldig bloed op ons, want u Heere doet zoals het u behaagd heeft. En daarop pakten zij Jona op en wierpen hem in de zee. En de woedende zee kwam tot bedaren. Toen werden de mannen zeer bevreesd voor de Heer en zij brachten de Heer een slachtoffer en legden geloften af. En de Heer beschikte een grote vis om Jona op te slokken. En Jona was 3 dagen en 3 nachten in het binnenste van de vis. Toen bad Jona tot de Heer zijn God vanuit het binnenste van de vis. En hij zei, ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heer en hij antwoordde mij. Uit de schoot van het graf riep ik om hulp. U hoorde mijn stem. Want u wierp mij de diepte in het hart van de zeeën. Een watervloed omringde mij. Al uw baren en uw golven sloegen over mij heen. En ik zei, verstoten ben ik van voor uw ogen. Toch zal ik opnieuw aanschouwen uw heilige tempel. Water omving mij, bedreigde mijn leven. De watervloed omving mij. Zeewier was om mijn hoofd gebonden. Naar de diepste gronden van de bergen daalde ik af in de aarde. Haar grendels sloten zich voor eeuwig achter mij. Maar uit het verderf trok u mijn leven omhoog. Heere, mijn God. Toen mijn ziel mij bezweek, dacht ik aan de Heere. Mijn gebed kwam tot u in uw heilige tempel. Wie nietige afgoden vereren, verlaten hem die hun goede tieren is. Maar ik, met dankzegging zal ik u offers brengen. Wat ik beloofd heb, zal ik nakomen. Het heil is van de Heere. Tot zover de schriftlezing. gemeente van onze Heer Jezus Christus. We zijn ze allemaal wel eens tegengekomen, denk ik. Die mensen die in hun vrije tijd de natuur intrekken om vogels te gaan studeren. Deze vogelspotters, of vogelaars zoals ze worden genoemd, hebben een hobby van gemaakt om het gedrag, de soorten en de aantallen vogels in kaart te brengen. Op die manier willen ze hun kennis van de vogelstand vergroten. Nou, vanmorgen willen wij met elkaar eens in die huid van zo'n vogelspotter kruipen. Niet om zomaar een vogel te bestuderen, maar een speciale vogel. Om niet te spreken van een vreemde vogel. Zijn naam is duif, in het Hebreeuws Jona. We willen vanmorgen, en zo de Heer wil volgende maand, Jona eens op de voet gaan volgen. Om te zien wat er in zijn leven niet goed gaat. Om daaruit ook lessen te trekken voor ons persoonlijk leven. We willen kijken naar zijn ongehoorzaamheid aan God. We willen kijken naar zijn tuchtiging tot oproepen door God. En we willen kijken naar zijn overgave aan God. Dus zijn ongehoorzaamheid aan God, zijn tuchtiging door God en zijn overgave aan God. Over Jona is eigenlijk maar heel weinig bekend in de Bijbel. De Bijbel vertelt niet zoveel over hem. We weten bijvoorbeeld uit 2 Koningen 14 dat hij een profeet van God is. En dat hij leefde in het tienstammenrijk ten tijde van koning Jerobeam de tweede. De zoon van Jerobeam de eerste, degene die ervoor zorgde dat het rijk van Salomo in tweeën scheurde. Israël was toen zo groot als in de gloriedagen van David en Salomo. Economisch ging het land geweldig voor de wind. Maar zoals zo vaak waar de welvaart toeneemt, wat gebeurt daar? Daar neemt de liefde tot God af. En zo ook in het tienstammenrijk dat zich overgaf aan afgodendienst. Over Jerobeam de tweede staat bijvoorbeeld geschreven dat hij kwaad deed in de ogen van de Heere. Hij had wat dat betreft een aardje naar zijn vaatje, naar Jerobeam de eerste, die de afgodendienst in Israël had ingevoerd door gouden kalverenbeelden te plaatsen in Dan in het noorden en Bethel in het zuiden. Maar ondanks dat deze goddeloze koning was God het tienstammenrijk genadig geweest. Want waar Israël trouweloos was, daar bleef God getrouw. Ondanks de afgodendienst in Israël had God bij monden van de profeet Jona aan Jerobeam laten weten dat hij de naam van Israël niet onder de hemel zou wegwissen. En Jona mocht zelfs tegen Jerobeam zeggen dat hij grote stukken land in het noorden en in het zuiden mocht heroveren op de Arameërs, de Ammonieten en de Moabieten. Zo had God zich genadig getoond ten aanzien van een goddeloos Israël. En nu wordt Jona weer geroepen door God. We hebben gelezen, het woord van God kwam tot Jona. En daar mogen we best wel even bij stilstaan. God neemt opnieuw het initiatief. Hij verbreekt het stilzwijgen. En hij spreekt tot Jona. Zoals hij de eeuwen door heeft gesproken tot koningen, tot priesters, tot profeten. God neemt het initiatief en hij verbreekt het stilzwijgen om zijn wil aan mensen bekend te maken. En vanmorgen doet hij dat dus ook aan ons, via zijn geopenbaarde woord, de Bijbel. Wat dat betreft zou u mogen lezen vanmorgen, het woord des Heren kwam tot, en vul uw eigen naam daar maar bij in. God wil zich vanmorgen aan ons persoonlijk bekendmaken. Laten zien wie hij is. Zijn onvoorwaardelijke liefde en trouw laten tonen. Opdat wij hem meer en meer zullen gaan vertrouwen. En ons geloof op hem zullen bouwen. Het woord van de Heere kwam tot Jona, de zoon van Amittai. Sta op! En ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar. Jona wordt dit keer geroepen voor een wel heel bijzondere opdracht. Hij moet opstaan en naar Nineveh gaan. Hij moet van God in actie komen. En ik zou haar zeggen, dat kan ook niet anders, hè? Als God tot ons spreekt, dan doet ons dat wat. Dan gebeurt er wat. Niet voor niets zijn woord en daad in het Hebreeuws één en hetzelfde woord, dabar. Gods woord zet ons aan tot actie. Brengt ons in beweging, als het goed is. En Jona moet opnieuw een boodschap van God gaan overbrengen. En dit keer geen boodschap van heil, maar van onheil. En dit keer niet aan zijn eigen volk, aan zijn eigen koning, maar aan een vreemd volk. Aan heidenen. En hij mag niet profiteren op zijn eigen grondgebied, veilig achter de grenzen van Israël. Nee, hij moet letterlijk de grens overgaan. Hij moet naar het buitenland, naar Nineveh, de hoofdstad van het toenmalige Assyrische Rijk. Dat ligt ongeveer in het huidige Irak. Voor de eerste keer gaat een profeet de grens over, naar het buitenland, naar heidenen. In een tijd, notabene, dat de scheidsmuren tussen Jood en heiden nog hoog opgetrokken waren, stuurt God Jona naar Nineveh. Want, zegt God, hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht, vers 2. De zondelast van Nineveh is torenhoog, zou je kunnen zeggen. Ten hemel schrijnt. En God wil dat niet meer aanzien. En dus moet Jona een oordeelspreek gaan houden in deze Assyrische hoofdstad. Dan moet u weten dat Assyrië in die tijd een militaire grootmacht was, een wereldmacht. Berucht om zijn grote agressiviteit en oorlogszucht. De Assyriërs waren ware kampioenen in wreedheid. Ze hadden bijvoorbeeld de gewoonte om overwonnen tegenstanders levend te villen, door neuzen, oren, handen en voeten af te hakken, voordat zij definitief een kopje kleiner werden gemaakt. De profeet Nahum zegt in zijn boek dat Nineveh de bloedstad is, die eenal leugen en vol oorlogsbuit is, waar het roven maar niet ophoudt. En hij sluit zijn boek af met de veelzeggende woorden: over wie is uw kwaad niet voortdurend heen gekomen? De gruweldaden van Assyrië hadden bij de omringende volken voorgoed de schrik ingejaagd. Nu, naar dit vrede en oorlogszuchtige volk wordt Jona gestuurd door God. Hij weigert te gaan. Dat hebben we ook al gehoord. Hij is willens en wetens ongehoorzaam aan God. Is hij bang? Is hij bang om naar Nineveh te gaan? Is angst de reden dat hij weigert om Gods opdracht uit te voeren? Het lijkt er wel op. Het was immers een moeilijke opdracht. Naar Nineveh gaan was geen plezierreisje. En het was bepaald geen prettige boodschap die hij daar moest gaan brengen. En is het niet zo dat bij slecht nieuws de boodschapper vermoord wordt? Dat is nog steeds zo, ook vandaag. Jona had dus reden genoeg om te verwachten dat hij zou worden bespot, misschien wel mishandeld of misschien zelfs wel gedood, als hij zou gaan doen wat God van hem vroeg. Stelt u zich eens voor dat in de tijd van Nazi-Duitsland een Jood van God de opdracht krijgt om naar Berlijn af te reizen en daar het oordeel van God aan te kondigen over Nazi-Duitsland. Stelt u zich eens voor, hoe zou die Jood zich voelen, denkt u? Zou hij dat niet een angstaanjagende en misschien wel onmenselijke opdracht vinden? Maar toch, angst was niet de eerste reden van Jona om niet naar Nineveh te gaan. Er was nog een andere oorzaak. Jona meende dat zijn volk veel beter af zou zijn als Nineveh het oordeel van God niet zou kunnen ontlopen. Assyrië vormde immers een constante bedreiging voor zijn eigen land. En het laatste wat Jona dus wil, zoals het blijkt ook aan het einde van dit Bijbelboek, dat God zijn genade aan Assyrië, aan Nineveh, zou kunnen tonen. Jona gunde dus ten diepste Gods genade niet aan Nineveh. Met typisch menselijke kortzichtigheid redeneerde Jona: als ik niet naar Nineveh ga om daar het woord van God te verkondigen, nou, dan kunnen de Ninevieten dat woord niet horen en zich dus ook niet bekeren. En dan kon God zich niet over hen ontfermen. Jona, de duif, weigert de vredesduif van God te zijn. In alles laat hij zien dat hij veel meer een roofzuchtige havik is, die uit is op de totale ondergang van de Ninevieten. Nou, het is natuurlijk makkelijk om hierin kritisch naar Jona te kijken, omdat hij niet deed wat God vroeg. Maar laten we vanmorgen ook eens in de spiegel kijken. De spiegel van ons eigen leven. Wat zijn onze redenen om niet te doen wat God van ons vraagt? God droeg Jona op om uit te gaan en zijn woord te verkondigen. Elk christen heeft in het zendingsbevel van de Heer Jezus Christus, Matthäus 28, dezelfde opdracht ontvangen. Om uit te gaan en het evangelie aan mensen te verkondigen, ver weg en dichtbij. En met Jona's voorbeeld voor ogen zouden wij eigenlijk nog veel minder reden hebben om die opdracht ongehoorzaam te willen zijn. En toch lopen wij ook vaak weg voor deze opdracht van God. Misschien wel omdat we ook bang zijn op plaatsen te komen die ons op voorhand niet erg lief zijn. Of omdat we Gods genade ook niet gunnen aan mensen die wij enorm verafschuwen. Mensen die toch geen rekening houden met God nog gebod. Wie zijn de Ninevieten in ons leven? Wie zijn de mensen voor wie wij bang zijn? Waarmee wij absoluut niets te maken willen hebben. Zijn het de buitenlanders in ons land? Zijn het de moslims? Of die andere fanatici die in woord en daad niemand ontzien? Of ligt ons Nineveh dichter bij huis? Zijn het die buren in onze straat die met niemand rekening willen houden? Die ongelovige collega op ons werk die ons voortdurend dwars zit? Of die vervelende klasgenoot van jou die het leven zo zuur maakt? Hoe reageren wij op zulke mensen? Zijn wij dan ook echt bereid om Gods boodschap over te brengen? Gods boodschap van God die mensenlevens kan veranderen? Durven wij mensen nog, die van God nog gebod willen weten, te confronteren met de waarheid van het evangelie? Om zijn opdracht aan God te ontlopen, wil Jona, zover als in die tijd mogelijk was, vluchten naar Tarsis. En men denkt dat dat in het uiterste zuiden van Spanje heeft gelegen. In die tijd een reis van een half jaar. Jona moet naar Nineveh in het oosten, maar vlucht, zoals we gehoord hebben, naar het westen, in tegenovergestelde richting. Een onwillige en tegendraadse profeet die denkt zich te kunnen afsluiten van de roepstem van God. Om zichzelf onbruikbaar te kunnen maken voor God. Hij denkt, als ik maar ver genoeg bij Israël uit de buurt vandaan blijf, dan kan God mij niet zo gemakkelijk meer inschakelen om naar Nineveh te gaan. Daarom lezen we in vers 3 tot 2 keer toe, weg van het aangezicht des Heeren. Weet u, staan voor het aangezicht van de Heeren, dat zegt iets over de positie die een profeet heeft. Hij staat voor Gods aangezicht. Dat betekent, hij staat klaar om Gods wil te vernemen en die wil ook uit te voeren. Wegvluchten van het aangezicht des Heeren is dus zoiets als ontslag nemen. Niet meer in dienst willen staan van God. Niet meer bruikbaar willen zijn voor hem. Jona deserteert als profeet. Hij heeft geen boodschap aan God. En dus ook niet aan Nineveh. Jona wil aan die goddeloze stad geen woord meer vuil maken. Nou, om in die tijd naar Tarsis te reizen, was je aangewezen op het vervoer over de zee. Vandaar dat Jona naar de havenstad Jaffa of Joppe gaat. En onze vertaling zegt, Jona ging naar Jaffa. Maar de Statenvertaling heeft hier staan, Jona kwam af van Jaffa. En dat vind ik een betere vertaling. Weet je waarom? Omdat in de grondtekst staat er zoiets als, Hij ging omlaag. Hij daalde af. Jona daalde af naar Jaffa om scheep te gaan. En voor scheep gaan wordt hetzelfde Hebreeuwse woord gebruikt als voor afdalen. Dus eigenlijk kun je lezen, Jona daalde af naar Jaffa, daalde vervolgens af naar het vrachtschip, en dan lezen we verder in vers 3, om daarna weer af te dalen in het ruim van het schip. Je zou dus kunnen zeggen terecht dat de weg van Jona een neergaande weg is. Een weg die omlaag gaat. En dat vind ik niet zo wonder. Immers de weg bij God vandaan is altijd een neergaande weg. Een weg die omlaag gaat, naar beneden gaat. Jona is daarmee een profeet aan lager wal geraakt. Een onwillige boodschapper van God, die straks nog verder zal afglijden, nog verder zal afdalen, letterlijk kopje onder zal gaan en zal afdalen naar de bodem van de zee. Hoe diep kan een mens zinken? Wat een neergang, wat een afgang voor een profeet van God. Maar uit dienst van God gaan, dat wil nog niet zeggen dat je buiten het bereik van God blijft. Nee, Jona verkijkt zich volledig op de grootheid, de almacht, de alwetendheid en alomtegenwoordigheid van God. God is de schepper van hemel en aarde, die alles overziet en alomtegenwoordig is. En Psalm 139, vers 7 zegt dan ook terecht: waar kan ik uw geest ontgaan? Waar uw aangezicht ontvluchten? Al steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Of legde ik mij neer in de hel? En de MBG zegt hier dodenrijk, dat is een betere vertaling. Al legde ik mij neer in het dodenrijk, zie, u bent daar. Nam ik vleugels van de dageraad, woon ik aan het einde van de zee. Ook daar zou uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden. Nee, Jona is dus nooit buiten het bereik van Gods almacht. En dat brengt ons bij het tweede punt. Jona's tuchtiging door God. Om zijn onwillige profeet te tuchtigen, tot de orde te roepen, gebruikt God zijn almacht over de natuur. God kan hemel en aarde bewegen om tot zijn doel te komen in het leven van elk mens. En dus ook in het leven van Jona. We lezen in vers 4. Maar de Heere wierp een hevige wind op de zee. En er stond een zware storm op zee. God werpt. Ja, hij staat letterlijk. Hij slingert een grote storm op de zee. God doet de wind uit zijn schatkamers uitgaan, zegt de psalmist. Hij haalt uit zijn voorraadschuur een grote en een zware storm. En slingert die op de zee. Om zijn voortvluchtige profeet een halt toe te roepen. En die storm die slaat met orkaankracht op de golven. Die meters hoog omhoog komen. En die beuken tegen het schip. Zodat het schip dreigde te breken. Dreigde te worden stuk geslagen. De Statenvertaling zegt hier heel dichtelijk. Zodat het schip dacht te breken. Alsof het schip kon denken. Als dit zo doorgaat, dan trek ik dit niet meer. Dan breek ik finaal in stukken. Het plotselinge opsteken van een zware storm, zijn enorme kracht en uitwerking op de golven zijn dusdanige buitengewone verschijnselen dat een ieder onder de indruk raakt. En zelfs zo enorm dat ervaren zeelui die toch best wel eens het een en ander gewend waren, doodsbang worden. En uit angst voor schipbreuk roepen ze tot hun afgoden. Ze schreeuwen om hulp. Een ieder tot zijn God, staat er. Met recht een heidens lawaai. Maar als bidden niet helpt, gooi je zijn lading overboord om het schip lichter te maken. En dat doe je ook niet zomaar, want met de lading ging ook je winst overboord. Maar het mag allemaal niet baat. En waar is Jona dan? In deze tijd van opperste nood? Jona bidt niet. Jona werkt niet. Nee, Jona slaapt. Hij ligt in het scheepsruim, in diepe slaap verzonken. Hoe is het mogelijk, hoor ik u denken. Maar geldt dat niet voor ons eigenlijk hetzelfde? Hoe kunnen wij rustig doorslapen, terwijl onze samenleving in een crisis verkeert? Nee, ik bedoel niet een financiële crisis, maar een geestelijke crisis. Hoeveel zijn er vandaag niet die zich door alles en nog wat laten leiden, maar niet door God? En wat doen wij als kerk van Christus daaraan? Weten we nog waarom de kerk van Christus hier op aarde is? Vluchten en slapen doet Jona. Maar doet de kerk niet hetzelfde? Ook zij gaat op de problemen van deze wereld uit de weg. Ook zij lijkt in een zelfgenoegzame slaap te zijn gesukkeld. Maar de Heer wil juist dat we uitgaan. Dat we onze grenzen overschrijden. Dat we landsgrenzen overschrijden. Etnische grenzen. Culturele grenzen. Taalgrenzen. Religieuze grenzen. De velden zijn wit om te oogsten. En het zendingsveld is echt niet ver hoor. Het is bij u en bij mij in de buurt. Juist in onze multiculturele samenleving ziet de Heer graag dat we uitgaan. Dat we de mensen gaan opzoeken die niet in tel staan, zijn. Die aan de rand van de samenleving staan. Juist voor kinderen van God zou het een uitdaging moeten zijn om bijvoorbeeld moslims op te zoeken. En ze niet als een bedreiging te zien. Als kerk van Christus hebben wij juist een geweldige kans om bij hen ons te onderscheiden. Gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen, toch? Zoals de kerk soms wakker moet worden geschud door de samenleving, zo wordt Jona wakker geschud door de kapitein van het schip. Die hem verwijtend toeroept: hoe kunt u zo diep in slaap zijn? Sta op, roep tot uw God. Misschien dat God, zal die God aan ons denken, zodat wij niet vergaan. De kapitein denkt: niet geschoten is altijd mis. Onze goden hebben niet kunnen helpen, maar misschien dat die God van deze Jona ons kan verlossen. Het doel heiligt immers alle middelen. Maar ondanks de oproep van de scheepskapitein lezen we niet dat Jona gaat bidden. Nee, Jona wil God nog steeds niet onder ogen komen. Hij wil geen schuld bekennen. Ook al brengt hij onschuldige mensen daardoor in de problemen. En dat is ook weer herkenbaar voor ons, denk ik. Weten dat door jouw toedoen iets helemaal mis is gegaan. Dat door jouw schuld mensen onrecht is aangedaan. Mensen zijn gedupeerd. Maar dat niet willen toegeven. Je schuld niet willen erkennen. Niet tegenover God en niet tegenover onze medemensen. Weet je, het mooie van deze geschiedenis is dat het niet Jona, maar God de regie in handen heeft. Hij is de soevereine God die alles volmaakt naar de raad van zijn wil handelt. En hij gebruikt weg alle omstandigheden om zijn doel te bereiken. Om mensen zoals Jona tot inkeer te brengen. Dus ook mensen zoals wij. Zoals hij de storm heeft laten opsteken, zo zorgt hij er ook voor dat de zeelui het lot gaan werpen om te zien wie schuldig is aan deze noodsituatie. En lotwerpen was in die tijd niet ongewoon, dat deed men wel vaker als er een moeilijke beslissing moest worden genomen. En als het lot dan op Jona valt, dan bestoken de zeelui hem met vragen. Vertel ons toch door wie dit onheil ons overkomt. Wat is uw werk? Wat heb je gedaan? En waar komt u vandaan? Wat is uw land en van welk volk bent u? En dan bekent Jona wie hij is. Hij zegt: ik ben een Hebreër. En ik vrees de Heere, de God van de hemel, die de zee en het droge gemaakt heeft. Jona erkent tegenover de zeelui dat God de wereld heeft gemaakt. En dat die God dus ook de regie heeft over zijn leven. Een mooie belijdenis. Een geweldige geloofsbelijdenis, zou je kunnen zeggen. Maar zijn leven is er niet naar. Ook onze woorden kunnen nog zo mooi en zo vroom klinken, maar als ons leven alle dag daar niet naar is, dan zijn we hol klinkende vaten. Dan is ons geloof volstrekt zonder inhoud. De bekentenis van Jona wakkert de angst van de zeelieden aan. Niet alleen voor de in kracht toenemende storm, maar ook voor die God van Jona, die in hun hele zijn denken wel ongelooflijk boos moet zijn op zijn profeet. En ze schreeuwt in doodsnood uit: hoe hebt u dit kunnen doen? Wat heb je toch gedaan, man? Als jouw God het land en de zee heeft gemaakt, als hij echt zo groot is als jij zegt dat hij is, hoe denk je hem dan te kunnen ontvluchten? Hoe dom kun je dan zijn? De zeelui beseffen dat er iets moet gebeuren. En dat alleen de God van Jona daarvoor kan zorgen. Ja, ze doen nog wel een allerlaatste poging om het land te bereiken, maar hun menselijke inspanningen mogen niet baten. Tussen haakjes. Ik zit trouwens in het paradoxaal. Dat heidense zeelui hun leven wagen om het leven van een profeet te redden, die zelf weigert om het leven van heidenen te redden. Even over nadenken. Heidense zeelui wagen hun leven om het leven van een profeet te redden, die zelf weigert om het leven van heidenen in Nineveh te redden. En Jona beseft dan ook dat God die storm alleen maar zal laten ophouden als hij overboord gaat. En zoals God de storm op de zee heeft geslingerd, zo wordt Jona in het water geslingerd. Maar nog komt er van de lippen van de profeet geen schuldbelijdenis aan God. Nog is de weerstand van Jona niet gebroken. En waar Jona zich niet wil bekeren, daar zien we dat de heidense zeelui wel een radicale ommekeer in denken en doen laten zien. Ze zijn diep onder de indruk dat de zee ineens kan leren. Ze erkennen inderdaad dat de God van Jona alle macht heeft over de storm en de zee. En je hoort ze als het ware de discipelen van Jezus nazeggen na de storm op het meer van Galilea: wat voor iemand is dit, dat zelfs de winden en de zee hem gehoorzaam zijn? En de mannen vrezen God, staat er. En ze vrezen hem voor zijn grootheid. En ze beloven hem dankoffers te gaan brengen. Zo is Jona toch een profeet. Een boodschapper van het evangelie van God aan heidense mensen. Maar hij heeft ook een ongehoorzame profeet, een door God getuchtigde profeet, en uiteindelijk ook een profeet die tot overgave komt. En dat is ons derde en laatste punt. Want eenmaal overboord gegooid, zinkt Jona naar de diepte van de zee. Maar voordat hij de verdrinkingsdood sterft, wordt hij opgeslokt door een grote vis die God daar tot zijn beschikking heeft gehouden. Zoals God de storm op de zee bestuurde, zoals hij het lot wat geworpen werd door de zeelui bestuurde, zo beschikt hij nu een grote vis om de half verdronken Jona op te vissen uit de zee. De vis is Gods instrument van genade voor Jona. Het is zijn vervoermiddel om Jona in veiligheid te brengen. Ik weet wel, er is veel gezegd en geschreven over deze wonderlijke visvangst. Ja, het zou niet echt gebeurd zijn. Het zou slechts dichtelijk bedoeld zijn. Alsof de almachtige God, die uit het niets iets kan scheppen, ook niet bij machten zou zijn om een grote vis te maken om Jona te redden uit de zee. Al was het maar voor dat ene moment. Heus, de wonderen zijn de wereld niet uit. Wonderen, ze bestaan echt nog. Ze gebeuren opdat wij ons zullen verwonderen over God die het wonder verricht. Het gaat erom dat wij ons meer bewust moeten worden van Gods heerschappij over heel zijn schepping. Over alles wat er in deze wereld gebeurt. Weet u, als we dat zouden doen, dan zouden we misschien ook gemakkelijker de wonderen van hem in ons eigen leven herkennen en erkennen. Ze blijven in de vis. Dat moet een traumatische ervaring zijn geweest voor Jona. Hij zat klem in de maag van de vis. Hij kon geen vin meer verroeren, zou je kunnen zeggen. Geen kant meer op. Maar hij zou niet direct door hebben gehad dat hij was opgeslokt door een vis. Dat ligt niet voor de hand. En waarom niet? Nou, ik denk omdat Jona denkt dat hij in het dodenrijk is beland. Hij ziet zijn verblijf in de maag van de vis als een verblijf in een donker graf. En niet voor niets wijst de Heer Jezus later de ongelovige Joden op deze geschiedenis als een verklaring van zijn eigen dood en opstanding. We lezen in Matthäus 12, vers 39, waar de Heer Jezus zegt: een verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken. Maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona de profeet. Want zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde zijn. Jezus vergelijkt dus het wonder van Jona's verblijf in de vis en zijn redding met het nog veel grotere wonder van zijn eigen dood en opstanding. En by the way, hier laat hier Jezus heel duidelijk zien dat alles wat Jona is overkomen, historisch dus ook betrouwbaar is, ook daadwerkelijk is gebeurd. Nou, in die penibele situatie in de maag van de vis komt Jona dan eindelijk bij zijn positieve. Komt hij eindelijk tot bezinning en tot bekering tot God. Hoe ik dat weet? Nou, wel omdat vers 2 zegt dat Jona bidt. En dat hebben we tot op heden volstrekt gemist. Een biddende Jona. Maar nood leert bidden, niet waar? Dat zag je bij de zeelui op het schip. En dat zien we nu bij Jona in de vis. Jona op de vlucht voor God neemt uiteindelijk zijn toevlucht tot God. Een profeet die wegliep van het aangezicht des Heren komt weer voor Gods aangezicht. En hij roept God aan bij zijn verbondsnaam, Yahweh. Het gebed van Jona is een schitterend gedicht. Overlopend van dichtelijke taal. Met veel regels uit de psalmen. En daarmee kunnen we wel zeggen dat Jona dit gedicht pas veel later, na zijn wonderlijke uitredding, heeft gemaakt. Om het Maarten Luther maar na te zeggen: zo'n mooi vestje krijg je in de benauwdheid niet bij elkaar gedicht. Maar in dat gebed beschrijft Jona chronologisch de lijn van alle gebeurtenissen. Hoe hij overboord is gegooid, hoe hij naar de diepte van de zee zinkt, hoe het zeewier zijn hoofd omstrengelt en hij de verstikkingsdood nabij is. Een profeet van zijn voetstuk gevallen, ondergegaan in de golven, die zijn leven aan zich voorbij zien trekken. En toch weet Jona dat God alles in handen heeft. Hij zegt immers in vers 3, want u wierp mij de diepte in, en al uw baren en uw golven sloegen over mij heen. Omgeven door een donkere muur van water, zakt Jona naar de bodem van de zee. Vers 6. Naar de diepste gronden van de bergen daalde ik af in de aarde. Haar grendel sloot zich eeuwig achter mij. Jona denkt: het is afgelopen met mij. Ik zie mijn land en mijn tempel niet meer terug. Ik kom dit letterlijk niet meer te boven. De deur naar het leven is definitief dichtgeslagen. De grendels zitten erop. God heeft me afgewezen, verstoten. Ik zal zijn aangezicht nooit meer zien. Maar, lezen we, met de dood voor ogen denkt Jona aan God. Vers 7. Toen mijn ziel in mij bezweek, dacht ik aan de Heere. Mijn gebed kwam tot u in uw heilige tempel. Het woord bezwijken, bezweek, betekent hier zoiets als bewusteloos raken. Flauw vallen, ligt door uitdroging of uitputting. Jona bevindt zich in een soort comateuze toestand. Op het randje van de dood. En dan bidt hij tot God. Herkennen we iets van deze situatie? Dat we van ons voetstuk zijn gevallen? Dat we door eigen schuld allerlei moeite en problemen over ons hebben afgeroepen? Dat we murf zijn geslagen, kopje onder dreigen te gaan? Dat we onszelf afvragen, waar leef ik nog eigenlijk voor? Ik doe het toch steeds weer verkeerd. God kan met mij niets meer beginnen. Doe dan als Jona. Roep de Heere aan in je nood. En wees er zeker van dat hij antwoord geeft. Want God kan en God wil niet anders. God handelt naar zijn belofte. De psalmist zegt, roep mij aan in de dag van benauwdheid. Ik zal u eruit helpen en u zult mij eren. God wil niets liever dat we hem aanroepen. God wil niets liever dat hij gebeden wordt. Hij wacht erop dat wij daadwerkelijk gaan inzien dat we echt niet zonder hem kunnen leven. En daarom heeft het gebed voor Jona twee kanten. Jona rekent als mens met de onmogelijkheid van de mens, maar hij blijft schuld. En anderzijds rekent hij met Gods mogelijkheden en met zijn vergeving. Letterlijk op het dieptepunt van zijn leven, dieper kon hij niet zinken, vestigt Jona in geloof zijn hoop op God. Uiteindelijk was het voor Jona geen vraag of hij de tempel weer zou zien, zoals de MBG dit op zich onterecht vertaalt. Nee, het was voor hem een zekerheid. Het stond voor hem vast. En daarom zegt onze vertaling terecht, toch zal ik u opnieuw aanschouwen. Uw heilige tempel. Inderdaad, ik zal uw tempel weer terugzien, zegt Jona. En als hij dat zegt, dan is op dat moment helemaal niets van die tempel te zien. Maar Jona geloofde dat hij er ooit weer zou komen, dankzij Gods genade en trouw. Jona was niet bang om voorgoed van God gescheiden te zijn. Jona's gebed laat ons zien dat hij geloofde in Gods genade en almacht. De profeet wist dat als God hem kan redden uit de zee door een grote vis te sturen, hij ook bij macht is om hem te redden uit de buik van deze vis. God kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. En daarom is het gebed van Jona geen gebed om hulp, maar een danklied. Een danklied na ontvangen redding. En van die redding spreekt Jona in zijn gebed, vers 6. Maar uit het verderf trok u mijn leven omhoog, Heere mijn God. Hoe diep kun je zinken als profeet van God? Hoe diep kun je zinken als christen? Nooit zo diep dat God er niet bij kan. God trekt Jona door een vis omhoog uit de zee. Wat Jona als zijn graf ziet, is in werkelijkheid zijn ark ten leven. En zo kan God ons redden in alle nood, van alle zonden. Zijn machtige arm is niet te kort om te verlossen. Maar de Heer vraagt één ding van ons. Mag ik jou, mag ik uw leven leiden? Mag ik degene zijn die het voor het zeggen heeft in jou, in uw leven? En dan hoop ik dat je met Jona mag belijden. Vers 8 en 9. Wie nietige afgoden vereren, verlaten hem die hun goede tieren, die hun goed is. Maar ik, met dankzegging zal ik u offers brengen. Wat ik beloofd heb, zal ik nakomen. Het heil is van de Heere. Jona geloofde in de reddende arm van God. Jona wist, wie afgoden dienen, keren Gods genade de rug toe. Maar wie afgoden de rug toekeren, erkennen dat genade alleen bij God te vinden is. Want het heil, de redding, is van de Heer. In de grondtekst staat daar Yeshua. Jezus. Zijn naam betekent God is redding. Onze redding is van de Heere Jezus Christus. En daarom is er ook geen andere naam onder de hemel gegeven waardoor wij behouden moeten worden. Hoort u dat? Die naam is gegeven opdat wij behouden moeten worden. God heeft zijn enige zoon gegeven als een reddingsboei toegeworpen naar deze wereld. Waarom? Omdat God trouw is aan zijn schepping. Omdat God vol genade is. Omdat God liefde is. Omdat hij niet wil dat er enig schepsel van hem verloren gaat. Omdat God een reddingsplan heeft voor heel de wereld. Heel zijn schepping. En daarom leert dit Bijbelgedeelte niet dat Jona, maar dat God zelf de hoofdpersoon is. Hij laat zich gelden als de soevereine God. Die zich tegenover niemand hoeft te verantwoorden. Die in alles volkomen handelt naar de raad van zijn wil. Het is immers zijn wereld waarin wij leven. Of we dat nu accepteren of niet. Maar God is de almachtige, de alomtegenwoordige en alwetende schepper. En regisseur van alle leven. God zit op de troon. En hij bestuurt de loop van alle dingen. Hij heeft alles in zijn hand. En deze God is dan ook volledig bij machten om hemel en aarde te bewegen. Om mensen tot inkeer, tot bekering te brengen. Waar we ook zijn. Waarheen of waarin we het soms ook zoeken of waarin we vluchten. God weet ons altijd te vinden. Hij kan er letterlijk bij. Of ons dat nu bewust zijn of niet. Maar God confronteert ons met zichzelf. Met de waarheid van zijn woord. Opdat we tot hem zullen terugkeren. En zelfs onwillige en eigenwillige mensen, zoals Jona, kan God brengen op de plaats waar hij hen hebben wil. Voor God bestaan er, en dat zeg ik echt, Godzijdank, geen hopeloze gevallen. En weet u, dat mag ons bemoedigen. Dat mag ons tot troost zijn als we denken aan familieleden, aan vrienden of kennissen, die hun zelfgekozen wegen gaan en die maar niets moeten hebben van het evangelie van Jezus Christus. Maar ook heeft het ons iets te zeggen als gelovigen. Want ook als gelovigen kunnen wij soms op de vlucht zijn voor God. Lopen we misschien weg van onze verantwoordelijkheden waartoe Hij ons roept. Ja, we hebben de Heer Jezus aanvaard als onze redder. Maar is Hij ook onze Heer van ons leven? Is Hij degene die alles voor het zeggen heeft in ons leven? Of blijven we hem nog bewust ongehoorzaam? Ook al laat hij ons liefdevol zien waar het in ons leven aan schort. Hoe lang negeren we nog zijn roepstem? En houden we vast aan onze zonden? Net als Jona weten wij best wel wat er in ons niet goed zit. Waar het in ons leven op vast zit. Maar willen ook wij van geen wijken weten. Gelukkig kent God ons. Hij heeft ons gemaakt. Hij ziet ons. En hij weet wat ons beweegt. En hij is zo met ons bewogen. Dat hij ons niet overlaat aan onszelf. Dat hij zijn handen niet aftrekt van ons. Dat hij ons niet laat aanmodderen. En daarom stuurt God. En bestuurt God. De moeite en de crisis in ons leven. Niet om ons dwars te zitten. Maar om ons tot zinning te brengen. Dichter bij hem te brengen. God heeft immers alles in handen. En daarom laat hij tegenslagen en nederlagen toe in ons leven. Om ons iets duidelijk te maken. En hij doet dat omdat hij alle dingen wil laten meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Net als bij Jona gaat het God om één ding in ons leven. Dat wij ons leven zo inrichten dat we God gaan dienen en eren. Hij wil ons leren dat we in hem in alles gaan vertrouwen. Zo vormt hij ons, zo heilt hij ons naar het voorbeeld van de veel grotere Jona, Jezus Christus, zijn eigen zoon. En God doet dit alles met één doel. Om meer voorbeelden van zijn zoon te zien. God reinigt, God heiligt en vormt ons om ons te kunnen inzetten bij het uitdragen van het evangelie van genade in deze goddeloze maatschappij. En hij wil u en hij wil mij daarvoor gebruiken. Hij wil ons allemaal inschakelen bij de uitvoering van zijn reddingsplan voor deze wereld. En hij houdt daaraan vast. Ondanks onze onwil, ondanks onze ongehoorzaamheid, ondanks onze beperkingen, onze tekortkomingen, onze fouten, noemt u maar op. Hij houdt daaraan vast. Is dat eigenlijk niet geweldig? Want toen Jona weigerde naar Nineveh te gaan, had God even goed een andere profeet kunnen sturen. Of hij had op een andere manier de Nineveten tot bekering kunnen brengen. Maar God deed dat niet. Hij hield vast aan zijn besluit om Jona te sturen. De bekering van Jona was een heidens ten wijde. God had meer werk aan de bekering van één profeet dan aan de massale bekering van 100.000 Nineveten. En toch laat God niet af. Hij hield vast aan wat hij had besloten. En zo laat God ons niet vallen als wij ontrouw zijn. Hij blijft van zijn kant trouw aan zijn woord. Laten wij dan ook deze God van trouw niet de rug toe blijven keren. Maar laten we onze toewijding zoeken in woord en gebed, zodat we bruikbaar zijn voor hem. Want God zoekt mensen die toegewijd willen zijn. Hij zoekt geen mensen die nooit fouten maken, maar hij zoekt mensen met een onverdeeld, ongedeeld hart, die er helemaal voor gaan om hem te dienen en voor hem te leven. Amen.